Iemand aanspreken op zijn of haar gedrag is veel lastiger dan we altijd gedacht hebben. Wellicht niet voor jou, maar wel voor al die anderen. Daarom praten we nog zoveel over we moeten elkaar aanspreken. In deze podcast leg ik je uit waarom we elkaar zo weinig aanspreken en vooral waarom je moet stoppen met nog meer feedbackworkshops. Zes redenen waarom aanspreken zo lastig is. Vinden we het echt acceptabel dat er nog steeds collega's zijn die hun afspraken met ons niet nakomen? Is het werkelijk oké dat collega's in de vergadering ja zeggen en daarbuiten nee doen? Keuren we het oprecht goed dat er nog steeds kwaad wordt gesproken over mensen die er niet bij zijn? En deert het ons eerlijk niet dat onze leidinggevende stevast een kwartier te laat op het afdelingsoverleg verschijnt? Om nog maar te zwijgen van de collega's die continu seksistische grappen maken of alleen nog maar cynisch kunnen zijn. Uit mijn onderzoek naar aanspreekgedrag blijkt dat dit gedrag is waar we ons allemaal en op alle niveaus in de organisatie aan ergeren. Maar het gebeurt nog steeds volop, omdat vrijwel niemand er iets van zegt. Hoe komt het toch dat we de mond vol hebben van aanspreken, maar het in de praktijk nauwelijks laten zien? In mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar verklaringen en ik vond er zes. 1. We hebben een ongelooflijke hekel aan het brengen van slecht nieuws. In diverse onderzoeken is onomstotelijk bewezen dat we een hekel hebben aan het brengen van slechte of negatieve boodschappen. We brengen die minder nauwkeurig over als we verwachten dat deze boodschap tegengesteld is aan wat ons publiek wil horen. Er is zelfs een naam voor, het MUM-effect. Keeping mum about undesirable messages. In 1970 is dat geïntroduceerd door Rosen en Tesser. Volgens hen voelen mensen zich ongemakkelijk bij het geven van slecht nieuws, omdat ze empathie voelen voor het slachtoffer en bezorgd zijn over hoe de boodschap overkomt en of de boodschap het zelfvertrouwen van de ontvanger niet zal schaden. Dus moeten we ons maar wat harder opstellen, denk je wellicht. Maar empathie is een oerinstinct, net als ons instinct om te overleven. We beslissen niet empathisch te zijn, we zijn empathisch. Empathie ontstaat niet zoals vaak wordt gedacht in onze ratio. Rather than our head getting into the other's head, it's our body that maps the other, schrijft bioloog De Waal. Deze veranderde houding verandert ook ons gemoed. En daardoor voelen we wat de ander voelt. En dat helpt natuurlijk niet als we iemand moeten aanspreken. Recent maakte ik mee dat een bestuurder schoon genoeg had van het eigenwijze gedrag van een van zijn managers. Hij vertelde mij dat hij de dag ervoor goed duidelijk had gemaakt dat het afgelopen moest zijn. Een uur later kwam ik toevallig de betreffende manager op de gang tegen. Ze vertelde me dat ze een heel raar gesprek met haar leidinggevende had gehad. Het leek alsof hij haar op het matje wilde roepen, maar hij had ook wel een paar keer benadrukt hoe bijzonder het was dat ze zich zo onafhankelijk durfde op te stellen. Ze beschreef gewoon niet waarom hij deze afspraak gemaakt had en ze begreep gewoon niet wat zijn punt nou eigenlijk was. 2. We mijden risico en pijn. Het primaire deel van ons brein is nog steeds gericht op het scannen van risico's en het uitbannen daarvan om te kunnen overleven. Zo heeft het verliezen van 100 euro twee keer zoveel impact als het winnen van datzelfde bedrag. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen risico's vermijden als het om winnen gaat en dat men juist risico's opzoekt als het om het voorkomen van verliezen gaat. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom we weinig kritische feedback geven zolang het goed gaat, maar al ons ongenoegen ongezouten op tafel gooien, zodra een leidinggevende het vertrouwen in ons opzegt. Dan gaat het immers over het voorkomen van het verliezen van onze baan. Met betrekking tot het bespreken van lastige zaken maken we vaak onbewust de afweging. Wat zijn de risico's en wat kan het ons opleveren? Hoe groot is de kans dat we er na het gesprek beter uitkomen dan waar we nu staan? De risico's, bijvoorbeeld gezichtsverlies voor de ander of voor jezelf, het beschadigen van de goede relatie of escalatie, wegen daarbij altijd zwaarder. Ook mijden we instinctief pijn. Voor onszelf, maar evenzeer voor de ander. Iemand pijn zien hebben activeert ongeveer dezelfde hersengebieden als zelf pijn hebben. We willen andere mensen dus geen pijn doen. Zoals gezegd associëren we aanspreken met slecht nieuws en pijn voor de ander, dus we gaan er, tenzij we onder druk gezet worden, liever niet toe over. Een paar weken geleden was ik bij een vergadering waarin iemand een presentatie gaf. Na 30 minuten zag ik dat de toehoorders op hun stoelen begonnen te draaien of op hun telefoon gingen kijken. De voorzitter probeerde de spreker duidelijk te maken dat hij vaart moest maken. Nog 5 minuten. Toen die voorbij waren, vroeg hij de spreker de tijd in de gaten houden. En weer 10 minuten later maande hij de spreker naar de conclusie toe te werken. Om na 5 minuten te besluiten met we moeten nu echt door naar het volgende agendapunt. Op de gang zuchtte hij, wat is die vent toch ongelooflijk wollig. Maar stel je voor dat dat al plein publiek tegen je gezegd wordt, dan kun je hier wel inpakken. De voorzitter stuurde op tijd, maar de echte feedback, wat is nou je punt, werd niet benoemd. 3. We sturen op resultaten op korte termijn. De framing theory van Tversky en Kahneman laat zien hoe besluiten kunnen veranderen naarmate het perspectief van waaruit men naar de situatie kijkt verandert. Bij 2 slechte scenario's kiezen mensen gemiddeld voor dat scenario waar nog een beetje hoop gloort. Mensen kijken over het algemeen alleen maar naar de directe consequenties van hun keuzes en minder naar de mogelijke effecten op lange termijn. Dit is een manier van framing en het vereenvoudigt het beslisproces. Douglas Toon en Sheila Heen verwoorden het in hun boek Feedback is een cadeautje als volgt. Kritische feedback is net als overspel of drugs. Nu doen wat aangenaam lijkt, een manier bedenken om negatieve feedback tegen te houden, kan op lange termijn schadelijk zijn. Je wordt in de steek gelaten of ontslagen of je blijft domweg stilstaan. En dat geldt natuurlijk ook omgekeerd. Nu doen wat aangenaam lijkt, de confrontatie uit de weg gaan, kan op lange termijn schadelijk zijn. Het hele team of het hele project krijgt er last van. Tijdens een van mijn interviews sprak ik een leidinggevende bij een overheidsorganisatie. Een stevige, nou ja, figuurlijk gesproken dan, een pittige dame. Ze vertelde eerlijk hoe ze af en toe worstelt met aanspreken, omdat het op korte termijn ook allerlei ongewenste effecten kan hebben. Natuurlijk is het belangrijk helder te zijn in wat je verwacht en te bespreken waar iemand dat niet waarmaakt. Maar wat als de collega die ik nu eigenlijk moet aanspreken de kont in de krip gooit of zich ziek meldt? Dan zijn mijn team en ik nog veel verder van huis. Een lastig dilemma. Een paar weken later las ik dat ze besloten had de collega nu in ieder geval nog niet aan te spreken, omdat de werkdruk voor het team al zo hoog was. 4. We willen bij de stam horen, bij de tribe. Hoewel we onszelf graag als autonoom en onafhankelijk zien, is er vanuit de biologie, sociologie en antropologie voldoende aangetoond dat we in essentie kuddedieren zijn. Al in de puberteit begint het zoeken naar peergroups en eigenlijk blijft dat de rest van ons leven relevant. In essentie willen we allemaal deel uitmaken van een verbond en hebben we de behoefte door onze peers gezien, erkend en gewaardeerd te worden. Een voorbeeld, probeer in een zaal waar niemand klapt maar eens te klappen voor de spreker. Of omgekeerd, als iedereen gaat klappen dan niet mee te klappen. Dat valt niet mee. We zijn kuddedieren tot in het extreme. En als we bang zijn, bijvoorbeeld in een reorganisatie, wordt deze behoefte te doen wat anderen doen nog sterker. Van dat sociale verkeer worden we niet alleen gelukkig, maar het is ook belangrijk voor onze veiligheid. Net als een zwerm vissen die zich tot één groot geheel vormt zodra een haai zich aandient. We hebben de zorg van anderen simpelweg nodig om te overleven. soms ook op de werkvloer. Dus kun je die anderen beter te vriend houden. We zullen er alles aan doen een goede relatie te houden met de leden van het team waar we deel van uitmaken, zodat we niet buiten de boot vallen. En we kijken naar wat onze leidinggevende en onze collega's doen. Als zij ons of anderen niet aanspreken, zullen wij ook niet geneigd zijn dat te doen. En dat nodigt natuurlijk niet uit elkaar eens even flink de maat te nemen. 5. We overschatten onszelf. We kennen allemaal wel een paar voorbeelden van mensen met weinig talent voor een specifieke taak, die zelf vinden dat ze bovengemiddeld presteren. Bijvoorbeeld de collega die zelf vindt dat zij zo goed kan communiceren, terwijl je achter haar rug om hier alleen maar klachten over hoort. Of de collega die nooit zijn werk op tijd klaar heeft, terwijl hij zegt een uitstekende planner te zijn. En wellicht heb je collega's die het eigenlijk niet aankunnen en geregeld door anderen uit de brand worden geholpen, maar zelf vinden dat het uitstekend gaat en niet begrijpen waar die anderen zich zo druk over maken. Misschien heb je het zelf ook meegemaakt bij je eerste 360 graden beoordeling. Waar jij dacht dat je zo flexibel en ondernemend was, bleken je collega's dat toch een stuk minder te ervaren. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Nijmegen, verklaart dat als volgt. Bij veel taken is het zo dat je er dezelfde talenten voor nodig hebt als die je nodig hebt om te beoordelen of je er iets van terecht brengt. Zo kan het dus gebeuren dat slechte zangers juries een gebrek aan muzikaliteit verwijten en dat mensen die veel te veel praten hun gesprekspartner verwijten dat zij niet kunnen luisteren. Mensen blijken zichzelf vooral te overschatten als ze ergens slecht in zijn. Als je ergens goed in bent of ergens veel kennis over hebt, heb je nou eenmaal ook meer zicht op je eigen tekortkomingen. En als je een taak met gemak volbrengt, ben je geneigd te denken dat anderen dat ook kunnen. Dat geldt dus ook voor aanspreken. Het geven of hebben van macht versterkt die zelfoverschatting nog een keer. Wanneer je mensen macht geeft, neemt hun zelfvertrouwen toe, worden ze ongeremder en zien ze minder barrières. Managers overschatten dus meer dan medewerkers hoe helder ze communiceren en hoe scherp ze aanspreken. En dat wordt versterkt naarmate ze hoger in de hiërarchie opklimmen. Dat merk ik ook in de praktijk. Waar een manager mij zegt dat hij duidelijk heeft gemaakt dat dit echt niet door de beugel kan, kan de medewerker die het betreft me vertellen dat haar leidinggevende zo blij is dat ze haar mening ventileert. Maar ook collega's overschatten hoe helder ze zijn geweest. Recent sprak ik een medewerker die dacht dat ze haar collega duidelijk had gemaakt dat hij in de vergadering toch echt te veel aan het woord was. Toevallig was ik bij de vergadering en ik wist dat ze een paar keer in zijn algemeenheid gezegd had: kunnen we nu door naar het volgende agendapunt? De volgende vergadering mengde diezelfde collega zich bij ieder agendapunt weer enthousiast in het gesprek en het ritueel herhaalde zich. We denken vaak dat we veel moediger of duidelijker zijn dan we werkelijk zijn. 6. We willen, koste wat het kost, ons zelfbeeld hoog houden. Hoewel je dat in de praktijk misschien niet zo opvalt, hebben de meesten van ons eerder een te laag dan een te hoog zelfbeeld, vergeleken met wat we feitelijk presteren. We vergelijken onszelf voortdurend met onze gelijken qua leeftijd, opleiding en geslacht. Hoe confronterend is het niet te lezen dat iemand die net zo oud is als jij inmiddels topman is van ING of minister-president van Nederland? Tegelijk hebben we een verhaal bedacht over onze identiteit. We zijn die heldhaftige man of vrouw met ruggengraat die blijft staan ook als het spannend wordt. Of wij zijn die persoon die doorgaat waar anderen stoppen. En dat zijn we in ons hoofd altijd en overal. Het is een versimpelde weergave van de realiteit die ons helpt koers te houden. Het gaat over alles of niets. Zodra blijkt dat we toch niet zo goed presteren als we onszelf vertellen, voelen we ons totaal waardeloos. Het is belangrijk een bepaald beeld van en over onszelf hoog te houden. We blijven dus liever denken dat we goed zijn in het beestje bij de naam noemen, dan dat we dat daadwerkelijk doen. Want stel dat het gesprek voorkomen uit de bocht vliegt en we erachter komen dat we er helemaal niet zo goed in zijn als we dachten. Eenzelfde mechanisme speelt bij het aangesproken worden op je gedrag. Kritiek tast het beeld aan dat jij over jezelf gevormd had. Al deze zaken zijn onderdeel van onze primaire menselijke natuur, ongeacht geslacht, cultuur of religie. En ze versterken elkaar. Aangezien 95% van ons gedrag onbewust tot stand komt, hebben deze 6 instincten een grote invloed op wat we doen. Het is dus bijna onmenselijk om van ons mensen te verwachten dat wij elkaar kritisch gaan aanspreken. Of beter gezegd, het is volkomen tegennatuurlijk. Het is gewoon heel lastig om samen een aanspreekcultuur te gaan creëren. Alleen een cursus feedback geven en ontvangen volstaat dus niet. Er is meer nodig om ons bewust te worden van onze belemmeringen en om samen manieren te vinden om hier doorheen te breken. Daarover zal ik je meer vertellen in mijn volgende podcast. Mocht je in de tussentijd verder willen lezen, kijk dan even op www.succesvolaanspreken.nl.